Een hele goede avond, broeders en zusters. Wij zullen onze studie over de hoogtijden des Heren weer vervolgen. En we waren bezig met een bespreking van het gedeelte wat de Bijbel daarover zegt. Over de verzoendag, de grote verzoendag wordt het wel eens genoemd. We hebben het zelfs spreekt over de verzoendag. En we hebben gezien dat dat in Leviticus 23 voorkwam. We zijn ook in nummer 29 geweest voor de beschrijving van de offeranden die daarbij hoorden. En het is misschien goed om even kort samen te vatten dat de hoogtijden des Heren het plan van God feitelijk voorstellen. En de eerste drie aspecten van Pascha, ongezuurde broden en de eerstelingengarf spreken over de eerste komst van de Heer in deze wereld. En het resultaat daarvan zijn opstanding en verhoging. Dus het spreekt over de dood en opstanding van de Heer. En daarna komt het bekende wekenfeest wat spreekt over de twee beweegbroden die bewogen werden door de priester als een beeld van de roeping en de totstandkoming van de gemeente in deze bedeling der genade Gods. En dan komen we vanuit de eerste maand naar de derde en dan uiteindelijk in de zevende maand terecht. En daar hadden we ook drie hoogtijden waarvan we besproken hebben. De dag van het geklank, waar we vooral een uitbeelding zagen van de opname van de gemeente. En daarna zou ook op de tiende van de zevende maand het feest van de verzoendag gevierd worden. En daar zijn we nu eigenlijk nog mee bezig. En daarom ga ik nu met u naar Leviticus 16... waar we een bijzondere beschrijving van deze verzoendag vinden. En de hoge priester eenmaal in het jaar deze handeling zou moeten uitvoeren. En het is mooi dat de Hebreeënbrief daar ons ook een commentaar op geeft. Zodat het ons ook een stuk eenvoudiger wordt. Dat het werk wat de hoge priester eenmaal des jaars deed op deze tiende van de maand Tishri, de zevende maand, dat dat een uitbeelding is van het werk van onze Heer en Heiland, die ook hoge priester geworden is, dan wel niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. En deze verzoendag, dat dit hoofdstuk 16 daarover spreekt, dat blijkt bijvoorbeeld uit vers 29. Daar staat: dit zal voor u een eeuwige inzetting zijn. Gij zult in de zevende maand, op de tiende der maand, uw zielen verootmoedigen en geen werk doen. Men zou zich voor de Heer vernederen en die dag afzonderen voor de Heer. Dat geldt voor de Israëliet, voor de inboorling, nog de vreemdeling die dat niet zou doen, arbeiden, die in het midden van u is als vreemdeling verkeerd. Want op die dag zal hij voor u verzoening doen, om u te reinigen. Het gaat dan om de hoge priester. Van al uw zonden zult gij voor het aangezicht des Heeren gereinigd worden. Dat zal u een sabbat der rust zijn, opdat gij uw zielen verootmoedigt. Het is een eeuwige inzetting. In Leviticus 23, vers 32 lazen we al dat deze verzoendag in de avond van de dag ervoor begint en loopt tot de avond van deze tiende dag. Dus de negende tot en met de tiende, van avond tot avond. Dat is ook een sabbat. En sabbat loopt ook vanaf de avond tot aan de avond. Maar dit wordt als een sabbat der rust gevierd. En daarin hebben we dus de verbinding met Leviticus 23. En dit bijzondere hoofdstuk van de verzoendag is een heel nauwgezette beschrijving van wat de hoge priester zou doen op deze dag. En wat dat feitelijk allemaal met zich meebrengt aan offeranden en de betekenis ervan. Dus laten we daar maar mee beginnen met vers 1. Daar staat: en de Heere sprak tot Mozes: nadat de twee zonen van Aaron gestorven waren, als zij genaderd waren voor het aangezicht des Heren en gestorven waren. Aaron heeft in totaal 4 zonen, de eerste 2, Nadab en Abihu, die zijn gestorven. Hier staat de reden niet bij, maar die vinden we in Leviticus 10 genoemd. Daar gaan we even naartoe. Leviticus 10, vers 1. En het wordt later ook nog een paar keer herhaald. Er staat: en de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen een ieder zijn wierookvat en deden vuur daarin en legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht des Heren, het welk hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht des Heren en verteerde hen en zij stierven voor het aangezicht des Heren. Dus er worden hier een aantal dingen vermeld. In de eerste plaats, de reden is dat zij vreemd vuur voor het aangezicht des Heeren meebrachten, waarmee ze dan dat reukwerk zouden ontsteken. En dat had de Heer hun niet geboden. Dat was niet de opdracht van de Heer. Dat is dus eigenlijk de reden dat ze vreemd vuur meebrachten. En de gedachte daarbij is dat het vuur van de kolen van het brandofferaltaar afkomstig moest zijn. Want de Heer had dat hier vlak voor nog in brand gestoken. Lees maar mee, vers 23 van hoofdstuk 9. Toen ging Mozes met de Aaron in de tent der samenkomst. Daarna kwamen ze uit en zegenden het volk. En de heerlijkheid des Heeren verscheen al het volk. Want een vuur ging uit van het aangezicht des Heeren en verteerde het altaar, op het altaar het brandoffer en het vet. En het ganse volk, als die dit zag, zo juichten zij en vielen op hun aangezichten. Dus het vuur kwam van boven, vanuit de hemel, zoals dat ook wel bij gelegenheid vaker voorkwam, bij Abel al, later ook in de tempel, bij Salomo. En we zien dus dat dat vuur daar eigenlijk van afkomstig moest zijn. Het vuur moest ook brandende blijven. En hier staat dat zij vreemd vuur meenamen, dus kennelijk van een andere origine. En dat was niet naar het voorschrift van de Heer. Soms wordt er ook gedacht aan een andere reden, dat er vreemd reukwerk werd gebracht. Dat is niet wat hier precies staat. Hier staat vreemd vuur. Er is wel sprake van reukwerk, maar bijvoorbeeld in Exodus 30 vers 9 staat dat men geen vreemd reukwerk, anders dan dus de voorgeschreven ingrediënten, zou mogen brengen op het reukofferaltaar. Ligt iets minder voor de hand, lijkt me. En soms wordt zelfs gedacht aan de beschrijving hier verderop, in Leviticus 10, waar staat in vers 8, en de Heere sprak tot de Aaron, zeggende, wijn en sterke drank zult gij niet drinken, gij nog uw zonen met u, als gij gaan zult in de tent der samenkomst, opdat gij niet sterft, als zij een eeuwige inzetting onder uw geslachten, zo zou dat zijn. Het betekent dus dat men dan denkt dat ze wellicht vanwege de vrolijkheid die hiervoor was geschied een beetje te veel op hadden. Maar ook dat ligt minder voor de hand, omdat daar niet echt sprake is van vreemd vuur. Daar houden we het dan ook maar op. Er staat hier gewoon dat ze vreemd vuur meebrachten en dat was niet zoals het voorgeschreven was. Terug naar Leviticus 16. Moet nog wel een hele klap geweest zijn voor Aaron, dat zijn beide oudste zonen op die manier door de Heer gestraft werden. Dan hield hij nog twee zonen over, Eleazar en Itamar, die ook later dan een rol spelen in de priesterlijke bediening. Dus de Heer zegt hier nu in het eerste vers dat hij tot Mozes sprak. En dan staat er in vers 2, de Heere dan zeide tot Mozes, spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te allen tijden ga in het heilige. En dat moet je hier lezen als het heiligdom. In dit hoofdstuk is het wel vaker met heilige vertaald, maar het woord betekent ook gewoon heiligdom. En dat is hier ook de strekking. Want ja, Aaron moest juist wel geregeld ook in het heilige zijn, waar de tafel der toonbroden staan en waar het reukofferaltaar staat en de kandelaar. Maar hier staat niet te allen tijden in het heiligdom, binnen de voorhang. En dat geeft dus al aan dat het in het heilige der heiligen is. Want de voorhang was het gordijn wat tussen het heilige en het heilige der heiligen hing. Voor het verzoendeksel staat er nog expliciet bij, daar was dat voorhang dus, dat op de ark is, opdat hij niet sterven. Want ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. Dat betekent dus dat Aaron slechts eenmaal per jaar mocht gaan in het heiligdom. Dat blijkt dan ook uit de rest van dit hoofdstuk en ook uit de beschrijving in de Hebreeënbrief. Namelijk op deze verzoendag. En dat hij ook op die wijze eigenlijk het aangezicht des Heeren niet zou kunnen zien, die daar dan wel aanwezig was in de hoedanigheid van de wolk op het verzoendeksel. Het blijkt dus ook later dat hij een wierookvat moet nemen met vurige kolen, zodat de nevel die van dat reukwerk omhoog stijgt, feitelijk de duidelijke gezicht op de ark des verbonds en het verzoendeksel wat wegnam. Zodat hij dat niet allemaal goed scherp kon zien. Dat staat vanaf vers 12 in dit hoofdstuk beschreven, maar daar komen we vanzelf wel op terecht. En de Bijbel zegt ook, niemand kan God zien en leven. Dat wordt ook tegen Mozes gezegd in Exodus 33. En Mozes heeft de achterste delen, de achterkant van de Here nog gezien, staat daarbij. En Mozes sprak ook met de Here in de tabernakel, omdat de Heer dan van aangezicht tot aangezicht wel met Mozes sprak, maar dat was dan wel in de hoedanigheid van de wolkkolom. Dat lezen we ook in Exodus 33. Hier staat dus dat Aaron daar niet vaker dan die ene maal per jaar zou mogen gaan in het heilige der heiligen. Dat is de plaats waar de Heer dus aanwezig was, in die vorm van de wolkkolom en 's nachts dan de vuurkolom. Is ook een beeld van de aanwezigheid van de Heer, van de Heilige Geest. Hè? Want de wolkkolom leidde het volk van de ene plaats naar de andere plaats in de woestijntijd. En dat is wat de Heilige Geest nu doet. Hij leidt ons in dit leven, in al de waarheid. En hij is degene die feitelijk ook niemand anders is dan de onzienlijke Christus, die voor ons bidt en pleit als hoge priester. Maar ook als de Geest, zoals Romein 8 dat zegt. En de Geest bidt voor ons. We zien dus dat Aaron daar niet vaker naartoe mocht dan alleen op deze dag. Het is misschien goed om meteen maar even naar de Hebreeënbrief toe te gaan, waar we daar ook al een commentaar op vinden. In Hebreeënbrief hoofdstuk 9. Daar staat in het 6e vers geschreven: deze dingen nu aldus toebereid zijnde, en dat is alles wat dan in de tabernakel te vinden was, hiervoor genoemd. Zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te allen tijden, dat is dan het heilige, om de godsdiensten te volbrengen, het lampen aansteken, het brood van de tafel der toonbroden vervangen één keer per week en het reukofferaltaar bedienen. Maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars, niet zonder bloed, het welk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Dat wordt ook allemaal beschreven in Leviticus 16. En de tweede tabernakel is dan hier een uitdrukking voor het heilige der heiligen. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtoffers geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen, of beter volmaken, naar het geweten. Bestaande in alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen, rechtvaardigmakingen des vleeses, tot op de tijd der verbetering opgelegd. En het is dus afwachten tot die tijd der verbetering zou komen. En het is de Hebreeënbrief die bijvoorbeeld in hoofdstuk 7 vers 22 zegt dat de Heer Jezus van een zoveel beter verbond borg geworden is. Hij is de middelaar van het nieuwe verbond. Dus het was een uitbeelding van dat wat onder het oude verbond nog van kracht was en wat onder het nieuwe verbond gerealiseerd zou worden. En daarmee hebben we dus feitelijk de overgang van het oude naar het nieuwe verbond ingesitueerd. En daarom wordt ook meteen de toepassing gegeven in vers 11. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde door de meerdere en volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, niet van deze schepping, nog door het bloed der bokken en kalveren, want een bok en een kalf spelen ook een rol in deze verzoendag, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeg gebracht hebbende. En waar het andere wel verlossing bracht, maar dat was rechtvaardigmakingen des vleesers, of reinheid des vleesers zoals hieronder staat. Maar dat moest iedere keer herhaald worden, jaarlijks, en andere offeranden ook, geregeld en vaker. Maar hier staat dat de Heer dat eenmaal heeft gedaan, met zijn eigen bloed. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, dat is nog een ander offerande, besprengende de onreinen hen heilig tot reinheid des vleeses, hoeveel te meer, en dan hebben we dus de tijd der verbetering omschreven, zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments. Opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening dan wel verlossing der overtredingen, die onder het Eerste Testament waren, degenen die geroepen zijn, de belofte der eeuwige erf ontvangen zouden. En dan staat in vers 24 nog waar dat betere en volmaaktere, die vermeerdere en volmaaktere tabernakel feitelijk een uitbeelding van is. Het heilige der heiligen in de tabernakel en later in de tempel is een beeld van wat in vers 24 staat. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Hetwelk is een tegenbeeld van het ware. Het is een antitype. Staat er ook in het Grieks, antitypos. Maar in de hemel zelf. Om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Nog ook omdat hij zichzelf dikmaals zou opofferen. Gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Bloed van stieren en bokken. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard. Om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offerande. Daar zie je dan feitelijk de beschrijving van hoe het onder het nieuwe verbond is. En daar waren dus de dagen op aan het wachten. Totdat de tijd van de verbetering zou komen. En dat is door de komst van de Heer Jezus Christus gekomen. In zijn lijden, sterven en met name in zijn opstanding en verhoging. En als we dan teruggaan naar Leviticus 16, dan zien we dat Aaron op die verzoendag op een bijzondere wijze moet handelen. Vanaf vers 3 lezen we dan: hiermede zal Aaron in het heilige, opnieuw weer het heiligdom, gaan met een var, een jong rund ten zondoffer en een ram ten brandoffer. En iets verderop, daar staat in vers 6, daarna zal Aaron de var des zondoffers, die voor hem zal zijn, offeren en zal zich voor zich en zijn huis verzoening doen. Dus die is in de eerste plaats bestemd, die var met die ram, voor Aaron zelf en voor zijn huis, voor de priesters. Daarna staat in vers 4, ik kom zo hierop terug, hij zal de heilige linnen rok aandoen. En een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn en met een linnen gordel zal hij zich gorden en met de linnen hoed bedekken. Dus hij heeft niet zijn heerlijkheidskleding, zou je kunnen zeggen, aan, met die prachtige gekleurde bekleding en ook dat schild, borstschild met de edelstenen, dat draagt hij nu niet. Want ja, ook hij moet zich feitelijk verootmoedigen, omdat hij ook die offeranden moet brengen in de eerste plaats voor zichzelf en voor zijn huis. Daarom is hij eigenlijk net zoals de priester gekleed, in het linnen geheel. En bovendien staat er dat dat de heilige klederen zijn. Daarom zal hij zijn vlees met water baden als hij ze zal aandoen. Dus hij moet zich eerst ook nog reinigen met water. En dan moet hij van de vergadering der kinderen Israëls nemen twee geitenbokken ten zondoffer en een ram ten brandoffer. Dus dat moet hij eerst bijeen brengen. En dan blijkt dus eerst hij een offerande te brengen die bestemd is voor zichzelf en voor zijn huis. De priester staat iets verderop in deze woorden van hoofdstuk 16. En daarna doet hij een handeling ten behoeve van het volk Israël. Maar het valt allemaal onder dezelfde offeranden van deze verzoendag. Dus eerst moet hij een var meenemen, het jong van een rund, dus zeg maar een stierkalf, ten zondoffer en een ram ten brandoffer. Daar moeten we eerst dan even bij stilstaan. Een var, dat is dus een stier, een jong van een rund, dat is het dus een stierkalf. En daarbij hebben we in de schrift ook verschillende aspecten. Een van de aspecten die daar naar voren komen is dat een stierkalf bijvoorbeeld ook als kalf genoemd wordt in Openbaring hoofdstuk 4. En daar is het een van de vier dieren, dan wel de vier levende wezens, die bij de troon zijn. En die vier levende wezens, dan wel dieren, zijn feitelijk een uitbeelding van de vier hoedanigheden van de Heer Jezus Christus. De eerste die was als een leeuw. Ja, dat spreekt van de Heer als de koning. Dat komt ook overeen met het evangelie van Matthäus, waarin dus ook het geslachtsregister van de koning vermeld wordt, David en zijn nakomelingen, zelfs terugleidend tot Abraham, waar ook van gezegd wordt dat koningen uit hem voort zouden komen. En dat tweede wat dan gezien wordt in Openbaring 4, 4 is: een kalf, dat spreekt van de Heer als een dienstknecht. Want een kalf, of een rund dan wel, een os, die wordt in de schrift ook gebruikt om bijvoorbeeld in de landbouw werk te doen. Een ploeg te trekken, of een eg, of te dorsen. Die doet dus feitelijk dienend werk. En zo wordt de Heer Jezus dan ook als de dienstknecht van God beschreven. Met name dan in het evangelie van Marcus. Daar vinden we ook geen geslachtsregister in terug. Dus daar weten we van een slaaf, van een dienstknecht ook niet zoveel. Is het niet zo belangrijk. Maar de Heer is dan die dienstknecht. En zo spreekt de Bijbel dus ook over als de knecht van de Heer Jezus is dan de knecht van God. De knecht die de rechtvaardige is. Hij komt in Jesaja een aantal keer voor als de knecht van God, die ook uitermate verhoogd zal worden. Jesaja 53. Mijn knecht de rechtvaardige, spreekt Jesaja 53 over. Als we het zo zien, dan wordt dus de kalf ook gezien als iemand die dient. Als iemand die dus ook feitelijk zich overgeeft aan iemand anders. En daarom wordt hij hier ook als een zondoffer voor de Here gegeven. Daarnaast vind je dan het derde aspect, dat was dan het mens, een aangezicht van een mens. En dat spreekt van de Heer als de Zoon des Mensen. En dat vinden we met name in het Lucas-evangelie verwoord, waar ook de Heer in het meest uitgebreid in zijn geboorte wordt beschreven. En als de mens. En de laatste van die vier dieren is een vliegende arend. En die vliegt hoog in de lucht. En dat is een beeld van de Heer als de Zoon van God, die gezeten is aan de rechterhand van God. En dat vinden we met name dan in het Johannesevangelie terug. Hier vinden we dan een kalf, een stierkalf, als een beeld van de Heer Jezus als de dienstknecht, die dienend werk deed. En het betekent ook dat het zondoffer feitelijk in dienst stond van de verzoening, van de vergeving. We kennen de Heer Jezus in Jesaja 53 als degene die heet: mijn knecht de rechtvaardige zal velen rechtvaardig maken. Door de arbeid zijner ziel staat daarbij in Jesaja 53 vers 10 en 11. En betekent dus dat anderen op grond van zijn dienend werk, zijn overgave, zelfs in de dood, ook rechtvaardig gemaakt zouden worden op grond van zijn opstanding. Zoals Romeinen 4 dat ook zegt, dat hij werd overgeleverd omwille van onze zonden, maar ook opgewekt werd omwille van onze rechtvaardigmaking. Dus de opstanding van Christus staat centraal in deze rechtvaardigmaking. En dan is het ook bijzonder, dat misschien goed toch nog even te lezen, in Psalm 51, zoals vaker gelezen in een ander verband, maar daar vinden we de VAR ook genoemd in Psalm 51... Een bekende boetpsalm van David. En dan staat er aan het einde in vers 21 staat: dan zult gij lust hebben aan offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij offeren, varren op uw altaar. Hier ligt dan de nadruk op het brandoffer, maar ook een offer dat gans verteerd wordt. Dat kan betrekking hebben op het brandoffer. Maar je ziet dat hier het begrip var verbonden wordt met gerechtigheid. Offeranden der gerechtigheid. En zo wordt de Heer Jezus ook precies als de knecht, de rechtvaardige, beschreven in Jesaja 53. Daarnaast zouden we nog even naar Leviticus 4 kunnen gaan, waar ook de varren of de var genoemd wordt in een bepaalde offerande. En daar is het dan ook het zondoffer, zoals dat ook hier van deze var beschreven stond in Leviticus 16. En het zondoffer in hoofdstuk 4 zegt ook iets in vers 23. Zeg ik dat goed? Nee, het is vers 20. Daartoe staat in vers 19: zal hij al zijn vet van hem opnemen en op het altaar aansteken. Vet staat ook voor het beste, dat is voor de Heer bestemd. En hij zal deze var doen, gelijk als hij de var des zondoffers gedaan heeft. Dus het is een var des zondoffers. Alzo zal hij hem doen. En de priester zal voor hen verzoening doen. En het zal hun vergeven worden. Het gaat hier over de oudsten der vergadering die op een of andere wijze gezondigd hadden. In ieder geval gaat het hier om dat de var van het zondoffer hier bestemd is om verzoening te doen. En daardoor ontstaat er vergeving. Nou, dat zijn kenmerken die natuurlijk bij onze Heer horen. Hij die als de dienstknecht zichzelf overgaf aan de wil van zijn vader. Hij is ook degene die verzoening tot stand gebracht heeft. Zoals de Bijbel dat expliciet leert in bijvoorbeeld Romeinen 5 en 2 Korinthe 5. En dat wij dus ons ook met God hebben laten verzoenen. En vervolgens staat hier dat daardoor ook vergeving tot stand komt. En vergeving, ja, dat vinden we uiteraard ook bij de Heer Jezus vermeld. In Efeze 1 vers 7 staat, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. En die vergeving wordt ook nog in Romeinen 3 vers 25 aangehaald. En het is opnieuw de Hebreeënbrief die in Hebreeën 9 vers 22 ons zegt dat er zonder bloedstorting geen vergeving geschiedt. Dus het bloed van de VAR bewerkt dus ook vergeving en verzoening. In de eerste plaats dus voor Aaron en voor zijn huis, voor de priesters. En dat spreekt dan ook over de verzoening die wij in de eerste Johannesbrief verwoord vinden, die ook voor ons van kracht is. In 1 Johannes 2 vers 1 lezen we, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand zondigt of gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Nou, daar heb je hem weer, de knecht die rechtvaardig is, maar die ook onze voorspraak is, onze trooster, onze hoge priester. En daar staat van in vers 2, en hij is verzoening voor onze zonden, onze, wij gelovigen, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de gehele wereld. Want het was het Lam Gods wat de zonde der wereld weg zou nemen. Maar die begrippen die te maken hebben met verzoening in Romeinen 5, in de Colossensebrief hoofdstuk 1 en in de 2e Korinthebrief, die groep die spreekt over katalasso, apokatalasso, katalage, dat die groep zit dus feitelijk opgesloten in wat hogere begrip van verzoening, wat hier gebruikt wordt. En dat is het woord hilasmos, waar hilaskomai en hilasterion bij horen. En dat spreekt dan ook meer van de verzoening met betrekking tot gelovigen. En daarom is dat wat de Heer deed voor de priesters, de hoge priester Aaron in zijn tijd, was daar verzoening voor. Nou, dat heeft de Heer Jezus zelf in zijn eenmalige offerande ook tot stand gebracht. Niet alleen voor ons, hij heeft niet alleen onze zonden in zijn lichaam gedragen op het hout, maar hij is ook voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij rechtvaardigheid Gods zouden kunnen worden in hem. En wij hebben de vergeving der zonden deelachtig van de Heer, omdat het in Colossensebrief ook zo staat. Hij heeft ons vergeving van onze misdaden door zijn bloed geschonken, door het geloof. En als je daar dan van op de hoogte bent, dan leidt dat altijd tot lofprijzing. En zo worden de farren in de schrift ook genoemd. En dan ligt de nadruk meer op datgene wat na het zondoffer gebeurt. Namelijk in de vorm van een dankoffer, of een lofoffer, of een brandoffer. En daarvan zou je na kunnen lezen, dat is nu minder aan de orde, maar dan zou je kunnen nalezen in Psalm 69, vers 31 en 32... waar ook farren genoemd worden in verband met lofprijzing. En ook Hosea, hoofdstuk 14, vers 2 en 3, spreekt over, wij zullen, als we ons bekeerd hebben, uw offeranden brengen, namelijk de farren onze lippen. En dat is feitelijk wat de Hebreeënbrief dan ook zegt, hè, dat wij altijd door hem een offerande des lofs zouden opofferen, dat is de vrucht der lippen van degenen die zijn naam belijden. Maar dat vloeit dan voort uit het feit dat wij verzoend zijn en dat we ook vergeving van onze zonden deelachtig geworden zijn. Hier ligt dus de nadruk meer op het zondoffer die verzoening teweeg brengt voor Aaron en zijn huis. Daarna komen we terecht bij de ram die hij ook mee zou nemen. De ram, dat is een mannelijk schaap en dat behoort tot het kleinvee. En kleinvee is gewoonlijk in de Bijbel een beeld van het volk Israël. En de Heer Jezus is de Israëliet, dan wel de Jood bij uitstek uit de stam van Juda. Dit werd gedaan als een brandoffer. En het brandoffer, zoals we eerder gezien hebben, spreekt over een volkomen overgave aan de Heer, zonder reserves, en ook de heerlijkheid die daaraan toegevoegd wordt. En ook hier spreekt de Bijbel over verzoening. En dat zou kunnen lezen in nummerie 5. Het sluit dus aan bij het voorgaande, maar nu in de gedachte van een brandoffer. Nummerie hoofdstuk 5, vers 8. Daar staat... Vers 7 staat, en ze zullen hun zonde, welke zij gedaan hebben, belijden, dus erkennen. Daarna zal hij zijn schuld weder uitkeren naar de hoofdsom daarvan, en derzelver vijfde deel daarboven zal hij toedoen. En hij zal het die geven aan de welke hij zich verschuldigd heeft. Maar zo die man geen losser zal hebben om de schuld aan hem weder uit te keren, zal die schuld, welke de Heere weder uitgekeerd wordt, des priesters zijn, behalve de ram der verzoeningen, met welke hij voor hem verzoening doen zal. Dus hier ligt ook de nadruk op verzoening, naar aanleiding van een schuld die men door menselijke zonden teweeg gebracht heeft. En dat houdt dus in dat dan ook een ram der verzoening wordt gegeven. Dus ook verzoening is een aspect wat bij de ram thuis hoort. En dan spreek je dus over de opgestane Heer, want het was een brandoffer. En zijn volkomen overgave aan God, niet alleen in de dagen zijn vlees, maar ook in zijn verhoging. Want hij leeft namelijk Goden, zegt Romeinen hoofdstuk 6. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden voor God. Ten behoeve van ons. En daarmee wordt dus de verzoening die wij in Christus ontvangen hebben, want hij is immers de verzoening voor onze zonden, weer benadrukt. Als zijnde de voorspraak die wij hebben. En dat brengt me dan meteen bij het volgende, want een voorspraak is iemand die voor ons tussen beiden treedt, die voor ons bemiddelt, als een soort advocaat die onze zaken behartigt. En dat idee van de VAR komen we dan ook in Job tegen, in Job 42. Als Job aan het einde van dat Bijbelboek uiteindelijk zich verootmoedigt voor de Heer en de Heer ook zegt dat hij alle dingen vermocht, en dat geen van de gedachten van God kan worden afgesneden. En dat hij eigenlijk dingen heeft gezegd waarvan hij niet echt begreep hoe het zat. Niettemin zegt hij dan tegen de Heer, ik zal u vragen en onderricht gij mij. Dat is vers 4 in Job 42. En dan doet hij dus berouw in stof en as. Dus hij vernedert zich voor de Heer. En dan vers 7. Het geschiedde nu nadat de Heer die woorden tot Job gesproken had, dat de Heere tot Elifas, de Temaniet, zeide, mijn toorn is ontstoken tegen u en tegen uw twee vrienden, Bildad en Zohar, die in dit Bijbelboek geregeld ook een reden tegen Job uitspreken. En feitelijk hem niet bemoedigen, maar hem eerder veroordelen. En nu zegt de Heer, ik ben toornig op jullie, want er staat achter in vers 7, gij lieden hebt niet recht van mij gesproken. Dus hun filosofische gedachten, religieuze gedachten, waren niet op een juiste wijze over de Heer uitgesproken. Maar ze dachten gelijk als mijn knecht Job. Die had dus wel juiste woorden van de Heer gesproken. En hij verdedigde dan ook zijn oprechtheid. Daarom staat in vers 8, neemt voor uw lieden 7 varren en 7 rammen en gaat heen tot mijn knecht Job en offert brandoffer voor uw lieden en laat mijn knecht Job voor uw lieden bidden, want zekerlijk ik zal zijn aangezicht aannemen, opdat ik aan uw lieden niet doe naar uw dwaasheid. Want gij lieden hebt niet recht van mij gesproken, gelijk mijn knecht Job. En toen gingen Elifas de Temaniet en Bildad de Suhiet en Zofar de Naamatiet heen en deden gelijk als de Heere tot hen gesproken had. En de Heere nam het aangezicht van Job aan. En waar je dus hier ziet, is dat deze offeranden van varren en zelfs rammen, en dan ook nog 7 stuks elk, dat die verband houden met een gebed wat Job voor hen uitspreekt. En daar vind je toch een prachtige uitbeelding in weergegeven van wat de Heer nu voor ons doet. En Job was degene die de middelaar was die tot God sprak. En wij hebben de middelaar van het nieuwe verbond, die ook hoge priester geworden is, naar de ordening van Melchizedek, en die voor ons bidt. Want, dat zegt Hebreeën 7, want zodanig hoge priester hadden wij, die hoger dan de hemelen geworden was, en onnozel staat er ook bij, in de zin van onschuldig, En die dan ook voor ons bemiddelt bij de Vader, bij God. En die ook voor ons bidt. En Job is hierin dan een type van de Heer zelf. En omdat hij voor hen ook gebeden heeft, behouden zij het leven en vergaan ze niet door de toorn van God. En ja, wij weten ook dat wij niet onder de toorn van God staan. En dat die toorn van ons is weggenomen. Want wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. En de toorn Gods blijft op hen. Daar zijn wij van verlost. Daar heeft de Heer ons aan onttrokken. En hij heeft ons ook beloofd dat hij ons zal verlossen zelfs van de toekomende toorn. En ook van de toorn die nu over de goddeloze mensheid komt. De meer passieve toorn die uitgegoten wordt over de mensen die feitelijk de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daar zijn we allemaal van verlost. En dit offer van die varren en die rammen spreekt dus van het biddende werk van Job als beeld van degene die zit aan de rechterhand Gods en die voor ons bidt en pleit. En Romeinen 8 zegt dat in vers 34 Christus is het, ja, die gestorven is, ja, wat meer is, die ook is opgewekt, die ook voor ons bidt. En iets daarvoor in Romeinen 8 staat dat het de Geest is die voor ons bidt. Oftewel de Hebreeënbrief hoofdstuk 7, het is de hoge priester die voor ons bidt. En dat is drie keer feitelijk hetzelfde, alleen met verschillende begrippen. Het is de levende Heer die voor ons bidt. En dat leidt dan uiteraard tot dankbaarheid, tot lofprijzing, want dan ben je verzoend, dan ben je gerechtvaardigd. Dan betekent het dus ook dat je een Heer hebt die voor je bidt en die dus ook de zonden van het volk verzoent. En die ook als hoofd van de gemeente ons heiligt, nadat hij ons gereinigd had met het bad des waters door het woord. En dat leidt tot lofprijzing, zoals dat bijvoorbeeld in Psalm 66 staat. En daar worden ook weer varren genoemd. En in dit geval is het dan een ram. De varren heb ik zo net al even aangehaald in Psalm 69. Nou, dat zit toch vlakbij, dus laat ik dat even lezen in Psalm 66... Daar staat in vers 13, ik zal met brandoffers in uw huis gaan en ik zal u mijn geloften betalen, die mijn lippen hebben geuit en mijn mond heeft uitgesproken als mij bange was. Brandoffers van mergbeesten zal ik u offeren met rookwerk van rammen en ik zal runderen met bokken bereiden. Sela, komt hiertoe, komt, hoort toe. Allen gij die God vreest, en ik zal u vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Nou, en vanuit die benauwdheid werd hij dan gered. En aan het eind staat dan in vers 19, maar zeker ook God heeft gehoord. Hij heeft gemerkt op de stem van mijn gebed. Geloofd zij God die mijn gebed niet heeft afgewend, nog zijn goede tierenheid van mij. En dat is een lofprijzing en dat wordt dan uitgedrukt in deze offeranden die in vers 15 genoemd worden. En ik zal met brandoffers in uw huis gaan. Daar worden dus ook de rammen bij genoemd en de runderen met bokken. En dat is hier een brandoffer van lofprijzing. En nu was het een ram die als brandoffer voor Aaron en zijn huis werd gegeven aan de Heer. En dan hebben we feitelijk wel de beide dieren genoemd en ook, dacht ik wel, aangeduid in hun betekenis. Ze komen later natuurlijk nog in de beschrijving van de offeranden terug. Dus laten we maar verder gaan met Leviticus 16. In vers 4 staat, en hij zal, dat is Aaron, hiermede zal Aaron in het heilige, in het heiligdom gaan met een var. Een jong rund ten zondoffer en een ram ten brandoffer. Hij zal de heilige linnen rok aandoen. En een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn. En met een linnen gordel zal hij zich omgorden. En met een linnen hoed zich bedekken. Dit zijn de heilige klederen. Daarom zal hij zijn vlees met water baden als hij ze zal aandoen. Dus twee aspecten. In de eerste plaats zal hij zichzelf dus reinigen. En dat moet vooraf geschieden. Nou, dat spreekt uiteraard van reinheid, zowel in de oud-testamentische inzettingen als hier. Maar in het bijzonder wordt van de priesters ook gezegd dat voordat ze dienst zouden doen, hun handen en hun voeten zouden wassen. En hier wordt het iets uitgebreider beschreven. Hij zal zijn vlees met water baden, dus hij zal zichzelf met water baden. En dat houdt dus in dat hij gewassen was om rein te zijn, om de Heer te kunnen ontmoeten in het Heilige der Heiligen als hij daar met bloed naar binnen ging. En zo zegt de Bijbel in bijvoorbeeld Psalm 51 opnieuw: was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Dus dan wordt dat weggenomen. En was mij en ik zal witter zijn dan de sneeuw. Dat is Psalm 51 vers 4. En daar staat wassen dus in de context van reinheid en van witter zijn dan de sneeuw. En dat heeft te maken met vergeving van de zonden. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de bekende uitspraak van het Nieuwe Testament uit de Hebreeënbrief. Waar staat in Hebreeën 10 vers 22... Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijn van een kwaad geweten, dat is dus meer inwendige reiniging, en het lichaam, uitwendig dus, gewassen zijn met rein water. En de Heer Jezus zei al over zijn discipelen, in Johannes 13, dat als iemand gewassen is, dat hij dan geheel rein is. Het enige wat dan nog nodig was, was om de voeten te laten wassen, omdat dat met je wandel te maken heeft. En hier wordt dus gezegd dat de priester, de hoge priester, rein moest zijn, alvorens hij in het heiligdom binnen kon gaan en dienst kon doen. En hier heet het zijn vlees, dus zijn lichaam. En dat is gewassen met rein water. Zo beschouwt de Heer ons nu ook door het werk van Christus, rein in hem. Johannes 15 zegt dat wij rein zijn om het woord wat de Heer gesproken heeft. En door datzelfde woord zijn wij wederom geboren tot een levende hoop. En is dat duistere, boze hart veranderd in een gereinigd hart. Wij staan nu rein voor de Heer. En dit was dus ook bij deze hoge priester noodzakelijk. En daarna zou hij zich kleden in linnen kleding. Een rok, een onderbroek, een gordel en een hoed. Dus hij zag eruit in het wit, hè, want dat is gewoonlijk wit. En linnen staat dan in de schrift uiteraard tegenover wol. En wol heeft in de schrift vooral te maken met de uitwendige kracht van de mens, de natuurlijke kracht. Het is de vacht van het schaap wat van nature aan hem groeit. Maar een schaap moet ook geschoren worden. En je kunt het vergelijken met het haar van de mens. En haar staat voor kracht. Denk maar aan Simson. En eventueel aan Esau, die ook harig was. Maar als je dan je haar geschoren wordt, dan was Simson zwak geworden. En het is het beeld van dat je je eigen kracht moet opgeven. En dus geen wol droeg men, maar linnen. En linnen is een product van vlas. En vlas, dat wordt geoogst en dat krijgt dan een proces van bewerking, wat onder andere inhoudt dat het een tijd lang in water ligt. En dat het ook gehekeld wordt, geslagen wordt. En daarna wordt het uiteindelijk gemaakt tot linnen. En dat slaan en dat hekelen en dat maaien, oogsten, dat betekent dat het een beeld is van lijden. En daarna wordt er linnenkleding van gemaakt. En dat is dus het resultaat van lijden. En dat houdt een verband met heerlijkheid en opstanding. En linnenklederen spreken dus in het bijzonder van de verheerlijking van Christus, zijn verhoging. En de priester was dus nu in het linnen gehuld. De Bijbel gebruikt soms het woord lijnwaad voor linnen. En dat staat bijvoorbeeld in Openbaring hoofdstuk 19, vers 8. En daar staat dat linnen, lijnwaad, een beeld is van de rechtvaardigmakingen of rechtvaardigheden van de heiligen. Dus lijnwaad, linnen, beeldt rechtvaardigheid uit. Dus hij moest hier feitelijk als rechtvaardige dienstknecht de Heer gaan ontmoeten met zijn bloed. Het bloed in dit geval van deze var en later van de ram. Het spreekt van Christus die de rechtvaardige dienstknecht is, die ook als hoge priester de rechtvaardige knecht van de Heer is. Wij hebben immers een voorspraak bij de Vader, opnieuw in Johannes 2, Jezus Christus de rechtvaardige. En vandaar dat hij zo gehuld was in linnen bekleding. Doet ons ook denken aan de voetwassing, toen de Heer zijn klederen aflegde en een linnen doek nam om daarna vervolgens de voeten van de discipelen te wassen en met die linnen doek af te drogen. Houdt ook hiermee verband. Dat is hoe deze Aaron zich moest kleden en rein maken voordat hij ook daadwerkelijk in het heiligdom binnen kon gaan. En daarna staat er in vers 5, En van de vergadering der kinderen, dan wel zonen Israëls, zal hij nemen 2 geitenbokken ten zondoffer en 1 ram ten brandoffer. Dus ook hier is de ram opnieuw ten brandoffer. Maar deze staan dus voor het volk Israël, kinderen Israëls. Waarvan hij dan neemt 2 geitenbokken ten zondoffer. Dat waren dus zondebokken. Die uitdrukking kennen we zelfs in het Nederlands nog. Dat iemand de zondebok is. Wel, dat komt hier vandaan natuurlijk. En die 2 geitenbokken met die ram kwamen dus voor het volk Israël in de plaats. Daarover wordt dadelijk ook verder gesproken als we in vers 8 terecht zouden komen. En vers 7 trouwens ook al. Dan staat hij zal ook die beide de bokken nemen en zal die stellen voor het aangezicht des Heren aan de deuren van de tent der samenkomst. En Aaron zal de loten over die 2 bokken werpen. 1 lot voor de Heren en 1 lot voor de weggaande bok. De Statenvertaling is eigenlijk een van de weinige vertalingen die het ook vertaald heeft. Meestal lees je in andere vertalingen gewoon het Hebreeuwse woord. Azazel. Azazel eventueel, zo je wilt. En dat is dan het woord wat er staat. En als je dat vertaalt, dan bestaat het uit 2 woordjes. Het woord eets, ats, dat is een ayin en een zayin. Dat betekent dan de bok. En dan het woord wat overblijft is azel of aatsal. En dat betekent weggaan. Dus het is hier ook daadwerkelijk vertaald, de weggaande bok. Soms wordt wel eens gedacht dat het een beeld is van de Satan, de duivel, omdat de ene voor de Heer is en de andere niet. En dan denkt men abusiefelijk dat die ene bok dan in de woestijn uitgezonden wordt en daar doodgaat. En dat betekent dus dat de Satan overwonnen is. Nou is het wel zo dat de Satan overwonnen is, maar dat is niet de betekenis van deze andere geitenbok. Maar dat blijkt vanzelf wel als we het hoofdstuk verder bespreken. Dus 2 geitenbokken en 1 ram. En dan staat in vers 6. Daarna zal Aaron de var des zondoffers die voor hem zal zijn offeren. En zal voor zich en zijn huis verzoening doen. Aaron, de hoge priester, brengt dit offer van die var. En dat is bestemd voor zichzelf en voor zijn huis. En als we het onder het nieuwe verbond plaatsen. Wat is dan het huis van de hoge priester? Nou, dat leren we uit Hebreeënbrief opnieuw. Want in Hebreeën 3 vers 6 staat dat Christus als de zoon over zijn eigen huis, in verhouding tot Mozes, ook getrouw was. En dan staat er wiens huis wij zijn. En gelovigen onder het nieuwe verbond worden gerekend als het huis van de hoge priester, de zoon die gesteld werd in zijn opstanding en daarmee ook tevens hoge priester werd wegens de kracht van het onvergankelijke leven. Dat was Hebreeën hoofdstuk 3 vers 6. Vervolgens kunnen we uit diezelfde Hebreeënbrief uit hoofdstuk 10 leren in vers 21 dat wij hebben een grote priester over het huis Gods. En dat wordt gezegd nadat de voorhang scheurde. En dan staat dat is zijn vlees. En toen de Heer stierf, scheurde het voorhangsel. Dat bracht een einde aan het oude verbond. Maar we hebben ook daarnaast ook nog een grote priester over het huis Gods. En dat is dan de gemeente. Wij weten dat wij behoren tot een geestelijk huis. Dat is wat Peter dus ook zegt. De Efezebrief staat dat we zijn een woonstede Gods in de geest. Een heilige tempel in de Heere. En dat wij dus ook huisgenoten van God geworden zijn. Maar in de Petrusbrief 1 Petrus 2 vers 5 staat dan dat wij als levende stenen gebouwd worden tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, zoals het huis van Aaron ook priesters was, en dat wij daarmee ook geestelijke offeranden zouden opofferen die Goden aangenaam zijn door hem. En iets verderop in 1 Petrus 2 vers 9 staat dat wij gekomen zijn tot een koninklijk priesterdom, of dat wij een heilig volk zijn. En een koninklijk priesterdom. Een waarheid die ook ontleend is aan het Oude Testament met betrekking tot Israël. Maar ook toegepast wordt onder het Nieuwe Verbond in relatie tot het huis Gods nu, de gemeente. Daar doet hij verzoening voor. En dan, voordat ik ga pauzeren, wil ik nog even lezen in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 7. Hebreeën hoofdstuk 7. En zo zie je dat de Hebreeënbrief een prachtig commentaar is op deze dag van de verzoening, de verzoendag. En Hebreeën 7 staat in vers 24, Laat ik in vers 22 beginnen. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Dus de tijd der verbetering is dan door de Heer Jezus gekomen. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat ze door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hem te bidden. Dat hadden we net ook al, de band met Job erbij. Want zodanige hoge priester betaamde ons heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonden des volks, want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedzwering, onder andere die van Psalm 110 vers 4, gij zijt priester in de eeuwigheid, wat hiervoor ook genoemd werd, vers 21 bijvoorbeeld, daar staat, stelt de zoon die in de eeuwigheid geheiligd is, maar daar staat wel tussenin die na de wet is. Dus na de wet, toen het oude verbond vervuld was, werd de Heer gesteld als middelaar van het nieuwe verbond, ook als de zoon gesteld en in de bediening van hoge priester geplaatst, naar de ordening van Melchizedek. En hij is degene die nu ons volkomenlijk kan zalig maken, wat hij aan Aaron moest doen voor zichzelf en voor zijn huis. Nou, we gaan straks verder, we zullen even pauzeren. Dan gaan we weer verder, broeders en zusters. En dan zijn we nu terechtgekomen in het zevende vers van Leviticus 16. Waar staat, hij zal ook de beide bokken nemen en hij zal die stellen voor het aangezicht des Heren aan de deur van de tent der samenkomst. Dus nadat hij verzoening heeft gedaan met die varkens, zondoffers voor zichzelf en voor zijn huis, zoals we ook al gelezen hebben, hè, dat hij voor ons de verzoening is, voor onze zonden in Johannes 2. Dat is dan de Heer als voorspraak. Zo lezen we hier dat hij nu die beide bokken moet nemen en die stellen voor het aangezicht des Heren aan de deur van de tent der samenkomst. De deur, dat is de ingang van de tent. Dat is de ingang van het heilige. Dus niet de ingang van de voorhof, want die wordt de poort genoemd. Daar stelt hij die beide bokken en dan moet hij een lot werpen, vers 8. En Aaron zal de loten over die twee bokken werpen. Eén lot voor de Heren en één lot voor de weggaande bok. Het zijn dus twee bokken die volgens vers 5 voor het volk Israël gelden en die beide ten zondoffer strekken. De ene nu wordt specifiek voor de Heren bestemd. En de andere is dan voor de weggaande bok. Eerst wordt dan die ene bok die voor de Heere bestemd is genomen. Het is dus door loting, hoe men dat precies gedaan heeft, staat hier niet bij. Dus wel eens de gedachte dat men daar stenen voor wierp. Dat zou kunnen. Maar in ieder geval, één van de twee is bestemd voor de Heere. En daarvan staat in vers 9... Dan zal Aaron de bok op de welke het lot voor de Heere zal gekomen zijn, toebrengen en zal hem ten zondoffer maken. Dus die ene bok die specifiek voor de Heer bestemd is, wordt de zondebok. Die wordt het bokje, zeggen we ook wel eens in het Nederlands, die wordt gesteld tot een offerande voor de zonde. Maar, vers 10 zegt, de bok op de welke het lot zal gekomen zijn, om een weggaande bok te zijn, dus voor Azazel, zoals dat in vers 8 staat, althans in de Hebreeuwse tekst, die zal levend voor het aangezicht des Heren gesteld worden, om door hem verzoening te doen, opdat men hem als een weggaande bok naar de woestijn uitlaten. Dit is dan een bok die je uitlaat. In ieder geval, dit is de bedoeling. De ene bok wordt voor een zondoffer gereed gemaakt en is bestemd voor de Heere, voor het volk Israël. En de andere bok blijft levend en die wordt tot verzoening gesteld. Daardoor wordt verzoening gedaan. Die blijft in het leven en wordt dan in de woestijn uitgelaten. Iets verderop staat dat dan op een speciale wijze moet gebeuren, maar daar komen we vanzelf op terecht. Deze beide bokken staan eigenlijk voor één geheel, één offerande. De bok die geslacht wordt voor de Heer als zondoffer is een beeld van de Heer Jezus die stierf voor de zonde en de zonde wegdroeg. Hier dan specifiek voor het volk Israël. En die andere bok die weg zal gaan, blijft in leven. Dus de ene sterft, de andere blijft in leven. Je kunt zeggen, de ene gaat dood, de andere is levend. Beeld dood en opstanding feitelijk uit. Die geitenbok die voor de Heer bestemd is en geslacht wordt tot zondoffer, daar vinden we ook bijvoorbeeld in Exodus 12 al een illustratie van. Dat hebben we eerder gezien, dat was bij Pascha. En dan werd het lam in huis genomen en dat werd geslacht tussen twee avonden op de 14e van de eerste maand. Maar het mocht ook een van de geitenbokken zijn. Dus een lam, mannelijk dier of een geitenbok. En daarvan wordt gezegd dat dat het beeld is van Pascha. En ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus, 1 Korinthe 5 vers 7. En dat bewerkt dan ook dat zondoffer. Het is offer voor de zonde. En vervolgens moet die andere bok toebereid worden om uiteindelijk in de woestijn weggestuurd te worden. Dat wordt ook nog door iemand gedaan, lezen we verderop. En die draagt dan de zonden van het volk mee in een afgezonderd land, staat verderop. De een sterft, de ander blijft in leven. Daar vinden we eigenlijk een beeld in van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. We hebben in de Bijbel nog zo'n soort offer. Dat is op de wet van de Melaatse, dat is Leviticus 14, zitten we toch vlakbij. En dan zijn het geen bokken, maar twee vogels, levende reine vogels. Als iemand melaatsheid had en er was vastgesteld dat hij daarvan genezen was, dan moest hij een offerande brengen. En dan staat in Leviticus 14 vers 4, zo zal de priester gebieden dat men voor hem die te reinigen zal zijn, twee levende reine vogels nemen. Staat niet bij welke vogels, maar het ligt voor de hand dat dat dan duiven of tortelduiven geweest zijn, omdat dat in andere offers wel zo genoemd wordt. Twee reine vogels, dat is rein, mitsgade cederhout en scharlaken en hyssop. En de priester zal ook gebieden dat men de ene vogel slachtte in een aarden vat over of boven levend water. Dus die ene vogel wordt gedood en het bloed wat dan vloeit wordt opgevangen in een schaal, een vat, waarin ook al levend water is. Dus je hebt hier bloed en levend water samen in één vat, een aardenvat. En dat komt van die ene vogel, dat bloed. En die levende vogel zal hij nemen met het cederhout en het scharlaken, de hyssop. Dat zijn allemaal aspecten die ook verder eigenlijk wel aandacht verdienen uit de schrift. Maar ik kan nu wel verstaan met cederhout dat dat bijvoorbeeld gebruikt werd voor de tempelbouw. Dus dat is heel gunstig en positief. En scharlaken heeft in ieder geval twee kanten. Al waren uw zonden rood als scharlaken, zij zullen worden wit als de sneeuw of als wol. En daar is de ene kant, dan heeft het te maken met het bloed, de zondige natuur van de mens, van nature. En ook aan de andere kant kennen we bijvoorbeeld de geschiedenis van Rahab, die overbleef toen Jericho verwoest werd. En dat was herkenbaar aan dat scharlakenrode snoer wat ze aan haar huis had bevestigd. En dat beeld uit de redding door het bloed van de Heer Jezus. En zij was een gelovige vrouw, dat staat in de Hebreeënbrief. Hoofdstuk 11 vers 31, dat zij door het geloof niet omgekomen is met de ongehoorzamen van Jericho. Dus zij was gehoorzaam en geloofde in de God van Israël. En hyssop, dat wordt in de psalmen genoemd, waar staat ontzondig mij met hyssop. Dus dat spreekt van ontzondiging. En dan staat er, en zal die ene, zal die en de levende vogel dopen in het bloed des vogels, die over het levende water geslacht is. Dus het bloed van de vogel die geslacht was met levend water, daar heb je feitelijk ook al dood en opstanding. Want levend water spreekt van eeuwig leven volgens Johannes 4 en van de Heilige Geest. stromen van levend water. En het bloed van die geslachte vogel wordt daarmee vermengd. En dan wordt die ene vogel die niet geslacht wordt in het bloed met dat water gedoopt. En men laat die dan vliegen. En dan staat er, en hij zal over hem die van de melaatsheid te reinigen is zevenmaal springen. Daarna zal hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld vliegen laten. Nou ja, echt wegzenden staat er eigenlijk. Net zo goed als die ene geitenbok die levend bleef ook uitgezonden werd in de woestijn. Hier vind je eenzelfde beeld wat in wezen feitelijk ook dood een opstanding voorstelt met andere aspecten die er nog bij genoemd worden. En dat zie je ook bij die twee bokken terug die daarmee ook verzoening teweeg brengt volgens Leviticus 16. Want de weggaande bok wordt genoemd dat hij door hem verzoening gebracht wordt. Het houdt dus in dat ook wij opnieuw bepaald worden bij de verzoening die wij als gelovigen, behorende tot het huis, maar ook tot het volk Gods, Israël in dit geval letterlijk, maar wij zijn nu ook het volk Gods, zoals dat in de toekomst Israël weer zal zijn, ook die deelachtig geworden zijn aan die verzoening. Komen telkens bepaalde van diezelfde aspecten weer naar voren die we ook al hebben gezien. En dan staat in vers 11... Aaron zal dan de var des zondoffers die voor hemzelf zal zijn toebrengen en voor zichzelf en voor zijn huis verzoening doen. En zal de var des zondoffers die voor hemzelf zal zijn slachten. Dus wat we al eerder hadden gezien, dat wordt nu uitgevoerd. En dan staat in vers 12, hij zal ook een wierookvat vol vurige kolen nemen van het altaar van voor het aangezicht des Heeren. En zijn handen vol reukwerk van welriekende specerijen, klein gestoten, en hij zal het binnen de voorhang dragen. En hij zal dat reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht des Heren, opdat de nevel des reukwerks het verzoendeksel, het welk is op de getuigenis, bedekken, dat hij niet sterve. Dus dat neemt feitelijk het zicht op het verzoendeksel en de ark der getuigenis wat weg. En dat was dan ook de gedachte, hè, dat hij niet zou naderen voor het aangezicht des Heren, omdat de Heer daar ook verscheen op de wolk, op het verzoendeksel, zei vers 2. Dus hij zag het niet zo scherp, maar toch nog scherp genoeg om uit te voeren wat noodzakelijk was, namelijk het bloed van die var sprengen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Hier even over deze handeling in vers 12. Het is het wierookvat vol vurige kolen van het altaar. Dat lijkt me van het brandofferaltaar, waar immers ook het vuur vandaan kwam. Van voor het aangezicht des Heren. Het kan eventueel zijn het reukofferaltaar, want daar werden ook kolen, maar dan vaak in de schaal die als wierookvat gebruikt werd gedaan, om dat reukwerk voor de Heer te doen ontbranden tot een lieflijke reuk. En dat doet hij voor het aangezicht des Heren. En zijn handen vol reukwerk van welriekende specerijen, klein gestoten. Dat vinden we in de Bijbel ook expliciet beschreven. In Exodus 31, vers 34 wordt beschreven wat de ingrediënten daarvan zijn. Het heilige reukwerk, Exodus 30 bedoel ik, vanaf vers 34. Daar staat verder, zeide de Heer tot Mozes, neem tot u welriekende specerijen, mirresap en onige en galban, deze welriekende specerijen en zuivere wierook, dat elk bijzonder zijn. En gij zult een reukwerk ener zalf daaruit maken, naar het werk des apothekers, gemengd, rein, heilig. En gij zult hetzelfde heel klein pulver stoten. Nou, dat heet hier dan klein gestoten in Leviticus 16. En gij zult daarvan leggen voor de getuigenis in de tent der samenkomst, waarheen ik tot u komen zal. En het zal uw lieden een heiligheid der heiligheden zijn. Het moest dus op deze wijze gemaakt zijn. Andere specerijen waren dus niet toegestaan. Natuurlijk ook vanwege de betekenis. Maar het gaat nu vooral om het feit dat het reukwerk is. En reukwerk is in de Bijbel een beeld van gebed en aanbidding. Als we Psalm 141 lezen. Psalm 141. Dan staat daar in het tweede vers, de bede van David. Mijn gebed worden gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. en de opheffing mijner handen als het avondspijsoffer eigenlijk. Het avondoffer staat er vertaald. Dus opheffen van de handen, dat is ook de wijze waarop men aanbidt of kan aanbidden. En dat reukwerk wordt hier vergeleken met het gebed van David. Dus dat de woorden die hij uitspreekt in het gebed tot de Heere voor de Heer welgevallig zouden zijn. Als reukwerk, dus als een lieflijke reuk voor de Heer. En dat vinden we in het Nieuwe Testament ook terug, natuurlijk in Openbaring hoofdstuk 4 en 5. In Openbaring 5 staat in vers 8 dat als het lam het boek genomen had, dan vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk citroen en gouden violen, zijnde vol reukwerk. Gouden schalen, vol reukwerk, en dan staat erachter, welke zijn de gebeden der heiligen. En dat wordt in Openbaring 8, vers 3 en 4 nog een keer herhaald. De gebeden aller heiligen. Het reukwerk staat dus voor aanbidding, voor gebed. En die welriekende specerijen die in dat wierookvat werden gedaan, werden door het vat met die vurige kolen natuurlijk in rook omgezet. Want ze werden door het vuur aangestoken en dat gaf een specifieke nevel, staat hier. Een soort rook wat eruit voortkwam, waardoor hij, als hij in het Heilige der Heiligen ging, dan niet zo scherp kon waarnemen wat er precies allemaal stond. En dat was omdat hij daar immers de Heer zou ontmoeten. En hij verschijnt hier als iemand die nog zonde draagt, maar verzoening moet doen. En God is heilig en de zondaar is het niet, dus hij kan op die wijze dan feitelijk niet voor God verschijnen. Maar hier staat dat hij dan dat reukwerk op het vuur zal leggen in vers 13 voor het aangezicht des Heren, opdat de nevel, wordt ook wel met wolk vertaald, dus een wolkig geheel, des reukwerks het verzoendeksel, het welk is op de getuigenis, bedekken en dat hij niet sterven. Dat komt dus over het verzoendeksel heen als een soort waas. En het verzoendeksel ligt op de getuigenis. Dat is de ark der getuigenis. Die heet zo omdat in die ark ook twee stenen tafelen der getuigenis waren gelegd. De 10 woorden. Uiteraard is ook de ark op zichzelf weer een beeld van de verhoogde Christus. Gemaakt van sittimhout. Hout als beeld van de mens. Boom, hout, de mens. De Heer Jezus als de Zoon des Mensen, die ook uiteindelijk stierf, maar overtrokken met goud. Dat heeft met eeuwige dingen te maken, ook met koningschap. Denk aan gouden kronen, gouden straten van het nieuwe hemels Jeruzalem. En daarbovenop was dan het verzoendeksel met een krans. Dat spreekt van koningschap en heerlijkheid. Verzoendeksel, dat was uiteraard een beeld van de Heer die voor ons verzoening tot stand gebracht heeft. In Hebreeën 9 vers 5 wordt dat dan ook zo genoemd, hè, dat het verzoendeksel daar in het Heilige der Heiligen was. En dat woord wat daar staat, hilasterion, dat vinden we ook nog in Romeinen 3 terug. Dus dat moeten we even lezen. Romeinen 3 vers 25. Er wordt gezegd in vers 23, want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, die van God namelijk, door de verlossing die in Christus Jezus is. En wij hebben de verlossing in hem, leert de Bijbel. Vers 25, welke God, Christus Jezus, welke God voorgesteld heeft, tevoren gesteld heeft tot een verzoening. Maar dat is hetzelfde woord als wat in Hebreeën 9 vers 5 met verzoendeksel vertaald is. Door het geloof in zijn bloed tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Dus de Heer Jezus Christus werd tevoren gesteld tot verzoening. En dat wordt uitgebeeld in dat verzoendeksel. Bovenop die kist die de ark der getuigenis heet. Door het geloof in zijn bloed. En daarmee is ook vergeving der zonden beschreven. En dat is precies wat wij ook ontvangen hebben. Dus het verzoendeksel, waar bovenop ook nog die cherubijnen stonden. Twee cherubijnen der heerlijkheid spreekt de Bijbel over in Hebreeën 9, zodat dat een uitbeelding is van de heerlijkheid van Christus. Dat is een prachtige type van de levende Heer in het bijzonder. En nu is daar het zo dat de nevel daar overheen komt. zodat bij Aaron het niet zo duidelijk waar te nemen was, zodat hij niet zou sterven. En dan staat in vers 14, en hij zal van het bloed van de far nemen en zal met zijn vinger op het verzoendeksel oostwaarts sprengen. En voor het verzoendeksel zal hij de 7 maal met zijn vinger van dat bloed sprengen. Dus 1 maal op het verzoendeksel, het bloed van de var, en 7 maal met zijn vingers sprengen voor het verzoendeksel. In totaal dus 8 keer. En het is de bedoeling dat hij voor zijn huis en voor zichzelf verzoening zal doen. Dus dat wordt door dat bloed bewerkstelligd. 1 maal en 7 maal. Dat houdt dus in dat het in totaal 8 keer is. 7 op zich staat al voor volkomenheid, maar dan nog in deze schepping. Denk maar aan de 7 maal dat Naaman zich moest dopen in de Jordaan, toen was hij rein. En we denken aan bijvoorbeeld de 7 fasen van Gods heilsplan, die uiteindelijk leiden tot de komst van een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Denk ook aan de 7 dagen van de hoogtijden, die van ongezuurde broden en van het Loofhuttenfeest. Dus 7 staat voor een volheid. In het algemeen staat het voor dat wat het werk Gods voorstelt. Maar het is nog in deze schepping. Maar er is ook 1 op het verzoendeksel. En dat brengt samen dus 8. En het is die ene die oostwaarts wordt gesprengd. Oostwaarts is het woord kedem. En dat wordt ook vertaald met vanouds. Dat duidt dus op de oorsprong van de dingen. Het oosten is dan ook feitelijk als de oorsprong die op God wijst. God is de oorsprong van alle dingen. Dus het sprengen op het verzoendeksel oostwaarts is dus eigenlijk in de richting van God, die de oorsprong van alle dingen is. Het oosten wordt ook wel omschreven als de opgang. De opgang van de zon. En de zon is het licht en God is licht. En Christus is de zon der gerechtigheid. Uit Malachi 4. Dus het is samen 8 en dat is nou juist waar het om gaat. Want 8 beeldt feitelijk het begrip nieuwe schepping uit. 8 staat ook voor verlossing en behoudenis. Er waren 8 mensen die in de ark behouden werden van het oordeel over een goddeloze mensheid. En 8 zou je kunnen rekenen als na de 7. De 7e dag is de Sabbat. De 8e, als je doortelt, is dan de 1e dag der week, van een nieuwe week. Dat is de dag van de opstanding. Dus 8 heeft ook in zijn positieve strekking die betekenis van nieuw leven, opstanding, verlossing. En dat is door de Heer zelf tot stand gebracht. Hij werd ook opgewekt uit de doden. En hier is het dus totaal 8 maal bloed sprengen met de vinger van Aaron, de priester, hoge priester. En dat bewerkt uiteindelijk dan ook verzoening. De Bijbel zegt in Hebreeën 10 dat hij voor ons tot verzoening is geweest. Maar eigenlijk staat er ook verlossing. Hebreeën 9 vers 15 staat het ook. En als hij dat dan gedaan heeft, dan staat er in vers 15, daarna zal hij de bok des zondoffers, die voor het volk zal zijn, slachten en zal zijn bloed tot binnen in de voorhang dragen en zal met zijn bloed doen, gelijk als hij met het bloed van de var gedaan heeft. En hij zal dat sprengen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Dus eerst het bloed van de var. En nu het bloed van die ene bok van het zondoffer die voor de Heere was, die geslacht werd. En dat bloed werd ook in het heiligdom binnengebracht. En dat bewerkte dus die verzoening voor het volk. Van de Heer staat dat hij met zijn eigen bloed in het heiligdom is binnengegaan. In het ware heiligdom, in de hemel zelf. Ook hier is het in totaal weer 8 keer. De eerste keer was het bestemd voor Aaron en zijn huis. De tweede keer is het bestemd voor het volk, in die tijd het volk Israël. Beide bewerkt dus een verlossing en verzoening en vergeving. Dat is hier wat hier uitgebeeld wordt. En dat is feitelijk het resultaat van het werk van onze Heer en Heiland in zijn lijden, sterven, maar weer nog in zijn opstanding en verhoging als hoge priester zijnde. Op die wijze komt er dus verzoening. Wel, dat het volk ook die verzoening nodig had, komt omdat zij natuurlijk om het huis Gods, de tabernakel, woonden. En als het volk dan zondigde, kwam feitelijk ook dat huis Gods daarmee in aanraking. Dus daarom staat ook in vers 16, zo zal hij voor het heilige, het heiligdom, vanwege de onreinheden der kinderen Israëls en vanwege hun overtredingen, naar al hun zonden verzoening doen. En alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hen woont in het midden hunner onreinheden. Op die wijze, omdat het volk zondigde, maar rondom het heiligdom woonde, staat er dus bij dat dat heiligdom, het heilige hier vertaald, maar het heiligdom is de tent der samenkomst, ook op die wijze feitelijk in contact kwam met een zondig Israël, die soms ook offeranden bracht in het huis, in de voorhof. En daarmee wordt op deze dag dus verzoening gedaan door de priester. En dan komen we eigenlijk in vers 17 terecht. Er staat: en er zal geen mens in de tent der samenkomst zijn als hij zal ingaan om in het heiligdom, verzoening te doen. Totdat hij zal uitkomen, alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis en voor de gehele gemeente Israëls. En het houdt dus in dat deze verzoening tot stand komt zolang de hoge priester in het huis is, het huis des Heren, in de tent de samenkomst. En als hij een beeld is van de Heer, en dat is zo volgens Hebreeën 9, dan is hij nog steeds niet uitgekomen, voor ons niet, als zijn huis, de gemeente. Want als de Heer terugkomt, dan komt hij volgens 1 Thessalonicenzen 4 met de wolken. Hij zal nederdalen en dan worden wij opgenomen. Dus het is eigenlijk een hele lange verzoendag voor ons nog steeds. Maar die verzoening ook voor het volk Israël, die komt dus ook tot stand als hij uit het heiligdom komt, uit de hemel zelf, volgens Hebreeën 9 vers 24. En dat is voor Israël pas als hij zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Dan zullen zij zien de Zoon des Mensen komende met grote kracht en heerlijkheid op de wolken des hemels. En dat is dan 7 jaren later voor het volk Israël, aan het einde van de 70ste week. En dan wordt ook hun ongerechtigheid verzoend, zegt Daniël 9. Wel, daar moet ik het dan vanavond helaas bij laten. En de andere versen die nog overblijven zullen we dan een volgende keer weer samen bespreken. Want er staat nog wel meer te gebeuren in dit hoofdstuk. Allemaal prachtige beelden van het werk van onze Heer en Heiland. We zullen hier eerst de Heer voor dank zeggen.